Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden en luisteraars thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant, dominee Mulder. En de schriftlezing in deze dienst is Matthäus 13, de versen 1 tot en met 9. En Matthäus 22, de versen 1 tot en met 14. En daarnaast worden ook de Dordtse leerregels behandeld. Het thema van de verkondiging is: wij worden geroepen. Mededelingen namens de kerkraad. Deze eerste zondag van februari is een hulpverleningszondag. In dit kader vragen wij uw aandacht voor twee bijzondere doelen. De watervoorziening in Cambodja. In een droog en arm deel van Cambodja heeft de organisatie Licht van Hoop samen met de bewoners een grote vijver aangelegd. En begeleiding HIV-AIDS-patiënten in Kenia. Vanuit een christelijk gereformeerde kerk zijn twee missionaire diaconale werkers, een echtpaar, uitgezonden naar dit Afrikaanse land. Meer informatie kunt u lezen in de folder die bij de uitgang ligt en op de zondagsbrief. De eerste twee collecten zijn geheel bestemd voor deze doelen en de derde collecte is bestemd voor huisvesting Peniel. We bevelen de collecte van harte bij u aan en u kunt uw collecte op de gebruikelijke manier overmaken. En de gasten onder ons kunnen hun gaven deponeren in de collectezakken achter in de kerkzaal. Een gift kan ook nog overgemaakt worden op de rekening van de diaconie onder vermelding van hulpverlening zondag. En het nummer is te vinden op de site en op de zondagsbrief. Ik heb het vanmorgen ook al aangehaald. Volgende week zondagmorgen na de dienst DV is er een sing-in in de kelder. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 138, vers 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het thema voor de preek heeft u net al gehoord. Wij worden geroepen. Ja, God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Als God gaat spreken, als Hij gaat roepen, dan gebeurt er wat. Nou, iets van de macht van Gods stem gaan we nu met elkaar bezingen met Psalm 29, vers 2 en 5. S'Heere stem op het hoogst geducht en ook s'Heere stem ontbloot het woud. Psalm 29, vers 2 en 5. Het is een wonder dat God spreekt. En wat is het dan soms ook goed om tegen elkaar te zeggen, om tegen jezelf te zeggen. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u leeft. Hij geeft, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85 vers 3 zingen we nadat we samen ons geloof hebben beleden. En beleid u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Het is goed en een wonder dat de Heere tot ons wil spreken. Het is ook een wonder dat de Heere onze stem wil horen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan? Heere, wat een wonder dat u de sprekende God bent. En dat u roept. En dat we in uw woord mogen lezen wat u tot ons wil zeggen. En wij danken u, Heere, dat het keer op keer ook mag gebeuren in kerken, in kerkdiensten en op vele andere manieren, waardoor u mensen roept, waardoor u spreekt. En Heere, als gemeente van u zijn we vanmiddag samengekomen. Vanmorgen mochten we al een dienst uit uw hand ontvangen en ook vanmiddag mogen we deze dienst van u krijgen. En we danken u hartelijk, Heere, dat we als gemeente van u samen mogen komen in alle rust en vrijheid. En dat we uw woord op ons in mogen laten werken. Heere, dat is uw goedheid en uw zegen over ons leven. Want wij belijden, Heere, dat u alle reden heeft om ons voorbij te lopen, als het aan ons ligt. Dat u alle reden heeft om ons maar links te laten liggen. Maar u spreekt nog. En het feit dat er nog een kerk is in Nederland, en dat we met elkaar in vrijheid kunnen samenkomen, dat is uw goedheid. Heer, u weet ook dat als u spreekt, dat wij soms van die slechte luisteraars zijn. Dat wij soms wel horen wat u zegt, maar een andere kant op gaan. En daarom buigen wij ons voor u en vragen u vergeving over al die keren dat wij uw stem hoorden, uw woord echt wel begrepen, maar onze eigen gang gingen. Vergeef het ons, Heere. En wilt u vanmiddag geven dat de blokkades die er kunnen zijn om uw woord werkelijk te horen, neem die blokkades weg, Heere. En als die blokkades zo sterk zijn, Heere, breek daar alstublieft dwars doorheen. Open ons hart. Verlicht ons verstand. En geef zo dat het een dienst mag zijn waarin we naar huis kunnen gaan en zeggen: we hebben uw stem gehoord en ook echt verstaan. Het is binnengekomen. Heer onze God, als we als gemeente samenkomen, dan kennen wij mensen uit onze familie, uit onze omgeving, die uw stem misschien in het verleden wel eens gehoord hebben, maar die er niks meer mee doen. Dat raakt ons, Heere. En wilt u ons dan vanmiddag toerusten, zodat wij uw stem mogen vertolken in onze daden en onze woorden. En wij vragen u ook, Heere, zend u arbeiders in de wijngaard. De velden zijn wit om te oogsten, heeft u zelf gezegd, Heer Jezus. Bid om arbeiders. Nou, Heere, wij bidden u om arbeiders in de wijngaard. Predikanten, evangelisten, zendingswerkers, maar Heere, er zijn zoveel mogelijkheden. En gebruikt u ons allemaal maar als arbeiders in uw wijngaard. Zegent u mensen die een speciale bediening van u hebben gekregen. Zegent u ons als gemeente. Geef dat wij uw woord mogen uitdragen. Ook aan die mensen die van hun zichzelf uw stem niet horen. Zegent u het werk van de poster, het werk wat daar gedaan mag worden. Geef dat uw stem daar vandaan mag klinken tot mensen. En Heer, als uw woord uitgaat, dan zal het toch niet leeg terugkeren. Heer, zegent u onze universiteit in Apeldoorn. Zegent u het werk wat daar gedaan wordt. Een opbouw, een toerusting. Geef dat dat mag bijdragen aan de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat uw roepstem wordt gehoord op deze aarde. Ook in Nederland. Heer, zegent u het werk van evangelisatie. Van zending. Zegent u zij die zich bezighouden met het bereiken van mensen die helemaal geen zin in hebben om te luisteren. Heren, opent uw oren. Doe dat ook in onze gemeente, Heren. Van nature verstaan wij uw stem niet en hebben wij geen behoefte aan uw woord. Heren, laat het zo zijn dat als het woord vanmiddag gezaaid wordt, dat het in goede aarde valt en vrucht draagt tot uw eer. Heer onze God, we vragen u, wilt u de duivel van ons weren? U weet dat hij de twijfelzaaier is. Dat hij de woorden van u in twijfel trekt. Heer, en dan bidden wij in het bijzonder ook voor de mensen die twijfelen. Die worstelen met de toe-eigening van het heil. Mag ik wel een kind van u zijn? Heer, en dan weet u dat de duivel zoveel aanvechting kan geven. Dat u ons helpen om uw stem te verstaan. En verstoor het werk van de boze, Heer. Grote machtige God, onze ogen zijn vanmiddag tot u. Wilt u ons als gemeente hier in de kerk en op afstand een rijk gezegende dienst geven? Wilt u uw koninkrijk uitbreiden hier in Nederland en verder over deze aarde? Wilt u alles in deze dienst zegenen? Ook geven dat de gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst, dat die op een goede plek mogen komen en tot grote zegen mogen zijn. Machtige God, we danken u dat u met uw evangelie de wereld overgaat. En het feit dat we deze dienst hebben, dat het een teken mag zijn dat u ons niet loslaat. Dat u ons niet alleen laat, maar tot ons wil spreken. Heren, wij danken u. Wij prijzen uw grote naam. Zegen ons zo in deze dienst. Tot de lof van uw heerlijke naam. Ja, spreek, Heren, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie vanmiddag in de kerk aanwezig zijn. Ik laat jullie een plaatje zien van een gelijkenis. En ik denk dat jullie deze gelijkenis wel eens hebben gezien, toch? Welke gelijkenis is dat? Wie weet het? Dit is de gelijkenis van de... Ja? Van de zaaier, heel goed. Ja, en die zaaier, die zaait het zaad, hè? En in die gelijkenis, dat weet je misschien wel, ja, dan valt er een deel op dat pad, hè? En dan komen die beesten, die vogels, weet je wel, en die pikken dat zaad dan en wordt het zo weggehaald. Nou, zo kan het bijvoorbeeld bij een preek ook zijn. Of als de Bijbel gelezen wordt, dan wordt het zaad wel gezaaid, maar als het bij ons dan op zo'n paadje valt, ja, dan kunnen de vogels zo komen, die pikken het weg. En dan weet jij echt niet meer waar het over ging. Dan doet het je niks. Raakt je niet? Het kan ook zo zijn dat er stenen zijn. Misschien ligt dat wel een beetje aan de linkerkant. Dat er stenen zijn. Dan vallen ze daarop en dan zit er misschien wel een beetje grond op. En dan schiet het de grond uit. Denk je, hey, er gebeurt iets. Maar ja, het kan niet de diepte in. Dus dan gaat het dood. Ja, dan hoor je het woord van God wel. Het is ook wel fijn. Doet iets, maar uiteindelijk verdort het. Ja, het kan ook zijn, en dan zie je die doorns en distels een beetje aan het begin, dat het woord wel wat doet met jou, maar dat er allemaal doorns en distels groeien, waardoor de rest in de schaduw komt en uiteindelijk verstikt het. Ja, je was zo met het geloof bezig, maar door al die dingen waar je mee bezig bent, stopt. De bedoeling is natuurlijk van die zaaien, dat het uitgezaaid wordt en dat in de goede aarde komt en dat er dan een plant komt en dat het gaat groeien. Nou, dat is ook Gods bedoeling. In de kerk, maar ook als je thuis Bijbel leest, als de juf op school het Bijbelverhaal vertelt, dan wordt het waar het woord gezaaid. En hopelijk valt het dan bij ons, bij u, jou en mij, in goede aarde, zodat het gaat groeien. Nou, ik weet natuurlijk niet hoe jongens en meisjes in de kerk zitten, hoe jullie als jongeren in de kerk zitten en als ouderen. Maar het is natuurlijk een bekende gelijkenis. Als u nu zou mogen kiezen, wat verwacht u vanmiddag? Verwacht u vanmiddag dat het woord ook echt in goede aarde gaat komen bij u? Of zit het er eigenlijk al op de manier van naar het platgetreden pad? Ik zit hier, het is ook wel goed en straks de vogels en ik vraag me morgen niet waar de preek over ging. Bekeer u dan en laten we samen luisteren naar wat de Heere ons te zeggen heeft. We lezen met elkaar eerst uit Matteüs 13. Dan lezen we vers 1 tot en met vers 9. Volgens Matteüs 22, vers 1 tot en met vers 14. Matteüs 13, vanaf vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de doorns. En de doorns kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Gaan we een stukje verder in Matteüs, naar Matteüs 22... Gelijkenis van de koninklijke bruiloft, waarin ook geroepen wordt, vanaf vers 1. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zekere koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen. En hij zei, Zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht. En alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in de brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als je er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten. Neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de twee lezingen uit Matteüs. Gaan we ook nog een aantal paragrafen lezen uit de Dordtse leerregels. Je ziet waarschijnlijk al de overeenkomst. Matteüs 13, Matteüs 22. Er wordt geroepen en dat heeft uitwerking. Vindt gehoor, er komt vrucht of juist afwijzing. Met de Dordtse leerregels zijn we ook aangekomen bij dit punt. En u weet, Dordtse leerregels, dat zijn wandelingen. Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 maken we dezelfde wandeling. Vanuit de menselijke ellende naar de lof op God. En onderweg zien we hoe God er nou voor zorgt dat wij als mens gered kunnen worden. Gods lof kunnen gaan bezingen. Hoofdstuk 1, God de Vader. Wat doet Hij? Hij verkiest. Hoofdstuk 2, God de Zoon. Jezus, Hij is borg. Nu hoofdstuk 3, 4. Dat is het werk van de Heilige Geest. De vorige keer hebben we het eerste stukje van de wandeling gedaan en nu vanmiddag gaan we weer een stukje doen. Dus we komen nog niet tot het eind. Maar we gaan wel zien, hoe doet God dat nou? We zagen de vorige keer dat onze wil gaat de verkeerde kant op. Adam en Eva namen van de boom. Zo nemen wij ook van de bomen waarvan God zegt, doe het nou niet. Zo nemen we daarvan. Met alle gevolgen van dien. En God gaat door zijn geest onze wil vernieuwen. Hoe doet hij dat? Nou, door te roepen. Door te spreken. Hij kan het natuurlijk op andere manieren ook doen, maar hij maakt ons duidelijk dat hij dat doet door te spreken. Hoe bedoelen we dat? Nou, lees nu met mij mee. Hoofdstuk 3, 4 van de Dordtse leerregels en dan paragraaf 7 tot en met 10. Dit heilgeheim van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan minder mensen en in het Nieuwe Testament aan meer mensen geopenbaard. Hij heeft daarmee het onderscheid tussen Israël en de andere volken weggenomen. De oorzaak van dit verschil tussen de oude en de nieuwe bedeling is niet dat het ene volk voor God waardiger is dan het andere volk, of dat het het licht van de natuur beter gebruikt. Nee, dit verschil is alleen terug te voeren op het soevereine welbehagen en de onverdiende liefde van God. Daarom moeten degenen aan wie zo'n grote genade te beurt valt, zonder enige verdiensten, ja, zelfs in strijd met wat zij verdiend hebben, haar met een nederig en dankbaar hart erkennen. Als andere mensen deze genade niet te beurt valt, moet zij daarin met de apostel de strengheid en rechtvaardigheid van God oordelen, van Gods oordelen aanbidden, en die in geen geval nieuwsgierig onderzoeken. Maar zoveel als door het evangelie geroepen worden, die worden in alle ernst geroepen. Want God laat in zijn woord met ernst en waarachtig zien wat hij graag wil. Namelijk dat zij die geroepen worden, tot hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven, de rust van hun zielen en het eeuwige leven. Dat velen die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, niet komen en niet bekeerd worden, is niet te wijten aan het evangelie of aan Christus, die hun door het evangelie aangeboden is. Het ligt ook niet aan God, die mensen door het evangelie roept en aan hen die hij roept zelfs verschillende gaven geeft. Nee, het is de schuld van degene die geroepen worden zelf. Sommigen van hen nemen het woord van het leven niet aan, omdat zij zorgeloos leven. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het diepst van hun hart. Daarom keren zij zich na een kortstondige blijdschap van een tijdelijk geloof weer af, bij God vandaan. Anderen verstikken het zaad van het woord door de dorens van de zorgen en de lusten van de wereld en brengen geen vruchten van geloof en bekering voort. Dit leert onze zaligmaker in de gelijkenis van het zaad. Je hebt dus net gelezen. Dat andere mensen die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, wel komen en bekeerd worden, moet men niet aan hen zelf toeschrijven. Alsof zij zich door hun vrije wil zouden onderscheiden van anderen, aan wie een even grote genade geschonken is, voldoende om te geloven en bekeerd te worden. Dit is de hoogmoedige ketterij van Pelagius. Men moet het alleen aan God toeschrijven. Zoals hij de zijnen van eeuwigheid in Christus heeft uitverkoren, zo roept hij hen ook in de tijd krachtdadig en schenkt hun geloof en bekering. En als hij hen verlost heeft uit de macht van de duisternis, brengt hij hen over in het rijk van zijn Zoon, omdat zij zouden verkondigen de deugden van hem die hen riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, en dat ze niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Hiervan leggen de geschriften van de apostelen doorlopend getuigenis af. Tot zover. Zingen we nu met elkaar uit Psalm 81, het vierde en ook het negende vers, waarin ook weer de stem van de Heere ter sprake komt. Psalm 81, vers 4 en 9. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 95 het vierde vers en ook vers 5a en 3b. Psalm 95 vers 4 en vers 5a en 3b. En het thema voor de preek is: wij worden geroepen. We gaan kijken vanmiddag naar twee dingen. Hoe God roept en hoe ik reageer. Als we kijken naar hoe God roept, dan kijken we vooral naar paragraaf 7 en 8. En dan lezen we ter illustratie in het begin van paragraaf 8. Maar zoveel als ze door het evangelie geroepen worden, die worden in alle ernst geroepen. Wij worden geroepen. Hoe God roept, daar gaan we naar kijken, maar ook hoe wij reageren. En dan kijken we naar twee dingen eigenlijk. 2a, 2b. Het wordt afgewezen en het wordt aangenomen. Als we kijken naar paragraaf 9, dan wordt het afgewezen. Dat velen die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, niet komen en niet bekeerd worden, is niet te wijten aan het evangelie of aan Christus, die hun door het evangelie aangeboden is. Wordt wel afgewezen, maar hoe komt dat nu? Nou, daar gaan we naar kijken. Maar ook het wordt aangenomen, begin van paragraaf 10, dat andere mensen die door de bediening van het evangelie geroepen zijn, wel komen en bekeerd worden, moet men niet aan hen zelf toeschrijven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij worden geroepen, hoe God roept, hoe ik reageer. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die vanmiddag hier in de kerk aanwezig mag zijn en u die op afstand verbonden bent, worden allemaal wel eens geroepen, denk ik. Hans, kom je eten? Hanna, help eens. Janneke, kom eens uit je bed. Joost, naar de kerk, joh. Opa, kom eens kijken. Worden allemaal wel eens geroepen, denk ik. En de reden waarom we geroepen worden kan verschillend zijn. En de dingen die ik net noemde, dat is nog niet zo heel spannend, denk ik. Maar het was wel anders toen in 1953. Daar weet u sinds vanmorgen weer alles van. Die watersnoodramp. Vlak daarvoor zag men dat het noodweer eraan kwam. Dat er een ramp dreigde. Dat de bevolking gevaar liep. Een grote ramp zou komen. En als mensen zouden blijven waar ze waren, zou het verkeerd gaan. Maar daarom werden er mensen gestuurd om mensen te gaan roepen. Ga weg! Het is hier te gevaarlijk. Als je hier blijft, dan loopt het waarschijnlijk verkeerd af. Ga! En dat is een beetje de situatie van ons mensen. De vorige keer zagen we hoe het menselijk gebouw een bouwval is geworden. En hoe beunen niet helpt. We kunnen zelf niet dat gebouw weer helemaal opbouwen. De bouwmeester is nodig. Nou, een beetje bij dat beeld past dit ook. Als eenmaal de stormwinden van het oordeel komen, als de vloedgolf van Gods toorn over de zonde komt, ja, dan hebben wij in onszelf niets om te blijven staan. Dan word je weggevaagd. Dan is het over. Tenzij dat er iets gebeurt. Ja, wat dan? Want wij zelf hebben daar de middelen niet voor in huis. Wij kunnen ons levenshuis misschien wel een soort willen versterken met zandzakken. En je kunt je huis stevig maken en de ramen dicht timmeren, maar ja, dat werkt niet. Dat is niet genoeg. Je kunt zo gezond leven als je wilt. Genoeg bewegen, goede voeding, goede medische zorg. Maar eenmaal is daar de grens van het sterven. En sterven is God ontmoeten. Nee, wij hebben niks in onszelf waardoor wij daarmee klaar kunnen zijn. Waardoor wij dat kunnen doorstaan. Wij kunnen niets. Maar God doet iets. Hij heeft alle reden om ons als mensen te laten waar we zijn. Om ons voorbij te gaan. Maar God is een roepende God. Hij spreekt, hij openbaart zijn wil. Hij spreekt vanmiddag ook tot ons, want Hij wil niet dat wij verloren gaan, maar dat wij eeuwig leven vinden. Ja, God roept. Hij roept in een wereld die gezegd heeft, wij pakken toch van die boom. En we gaan toch onze eigen gang. Hij riep Adam al. Adam, waar ben je? Abraham, ga uit het land. Ga uit je familiekring. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Mozes, ik roep jou om mijn volk uit Egypte te leiden. God roept mensen om namens hem te roepen. Mozes, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, Zacharia, Johannes de Doper. God gebruikt mensen als zijn herauten. Ze mogen zijn stem vertolken. Meestal vooral richting het volk Israël, maar ook breder. Jona, ga naar Nineveh en predik tegen haar. Hoor Jesaja, Jesaja 45. Wend u tot mij, word behouden, alle einden van de aarde, want ik ben God en niemand anders. Ze moeten Gods stem laten klinken, God roept. Het is zelfs zo dat ze moeten spreken, ook al wil niemand luisteren. Als Ezechiël geroepen wordt, dan krijgt hij daarbij de boodschap mee. Ezechiël, je moet spreken, je moet roepen. Maar als je dat doet, dan doe je dat tot een halstarrig volk, met een harde nek en een koppig volk. Ze zullen niet naar je luisteren. Maar toch, spreek, roep namens mij. God roept. Dan zegt paragraaf 7, dit heilgeheim van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan minder mensen en in het Nieuwe Testament aan meer mensen geopenbaard. Gods roepstem wordt als het ware steeds breder, steeds wijder. Steeds meer mensen mogen de stem van God horen. Lees je in Psalm 87 nog dat heidenen bij het volk Israël worden ingelijfd? Hoor je in Hebreeën 1... de stem van de Heere, nadat God voorheen vele malen en vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen gesproken tot ons door de Zoon. Bij de verheerlijking op de berg is het God de Vader die de hemel opent en zegt, dit is mijn geliefde Zoon, hoort hem, luister naar Jezus. En zo horen we Jezus. Bekeer je, want het koninkrijk is nabijgekomen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent. Ik ben het brood. Ik ben het licht. Ik ben de wijnstok. En als Jezus gestorven is, opgestaan is, naar de hemel gevaren, dan wordt de geest uitgestort. En als de geest dan komt, wat gebeurt er dan? Dan zie je in één keer die Petrus, die visser, die Jezus verloochend had, vervuld door de geest, roepen, spreken, verkondigen. Saulus, als de geest in hem gaat werken, wordt hij Paulus. En mag hij een vertolker zijn van de stem van God. En hoe diep klinkt het in het evangelie? Als hij schrijft, namens Christus, smeken wij u, laat u met God verzoenen. Namens God, namens Jezus, smeken wij u. Zo dichtbij komt het. Als Paulus zijn brief schrijft aan Rome, in die kerk daar, dan schrijft hij het aan geroepen christenen, geroepen heiligen, als een geroepen apostel. God is een roepende God en zijn stem gaat over deze aarde. Misschien hoor je dat en zeg je ja. Hoe werkt dat nu vandaag bij ons? Het is 2023. Hoe doet God dat nu nog? Want ik merk er weinig van. Ja, misschien zit je zo in de kerk. Dan vind je dat ergens mooi, hè, om te horen uit de Bijbel. Maar dan voelt het voor jou al als iets, ja, dat is de Bijbel en ja, dan moet er dus blijkbaar nog iets gebeuren dat God tot je spreekt. En dan wacht je misschien ook al op dat gevoel, want het voelt zo alsof het langs je heen gaat. Maar de Bijbel is Gods stem. Als je je Bijbel open doet, dan spreekt God. Als je luistert naar de verkondiging, uitleg, toepassing, de preek, dan is dat Gods stem. Wat ik als predikant vanmiddag mag doen, is niet maar een verhaal vertellen, niet maar samen nadenken over, u mijn mening vertellen, maar het is verkondigen, proclameren, met kracht aanzeggen, als een heraut namens de grote zender. Zo zegt de Heere. God roept ons vanmiddag allemaal. U, jou en mij. En ja, dan is dat misschien ook wel heel vreemd. Een mens, zondig mens, die namens God tot u spreekt. Ja, de Bijbel zegt ook, het heeft God behaagd. God heeft de vreugde in door de dwaasheid van de prediking mensen zalig te maken. God vindt er vreugde in dat via een mens zijn stem tot mensen komt en dat het mensen zalig maakt. Wonderlijk toch? En dat God roept, dat meent hij ook serieus. Daar proef je iets van in wat we lazen in Matteüs 22. Tot 3 keer toe worden mensen geroepen naar die koninklijke bruiloft. De eerste keer gaan die slaven erop uit. Kom, want de dingen zijn klaar. Maar ze geven er geen acht op. Dan nog een keer. Ook al is dat beledigend wat er gebeurde. Roep ze. Maar ook nu een nee. En dan gaat de roepstem uit naar iedereen die je maar vindt op de kruispunten. Rijk, arm, klein, groot. Wie je daar ook vindt. Misschien wat uitschot van de samenleving. Roep ze. Ze mogen erbij komen. En dan sluit Jezus de gelijkenis af met de uitspraak: velen zijn geroepen. Niet maar een paar. Velen. Het is het werk van de geest dat Gods roepstem klinkt. En als u dit vanmiddag hoort, als jij dit vanmiddag hoort, kun je dus nooit meer zeggen, God roept mij niet. God spreekt niet tot mij. Want hij spreekt vanmiddag wel tot je. Hij roept je. In allerlei toonaarden. Misschien wel op de manier zoals past bij het voorbeeld van de watersnoodramp. Dat het oordeel komt. Wees bereid. De vloedgolven komen. Jezus zegt, kom tot mij. Kom dan ook nu. Paragraaf 8 zegt, maar zoveel als ze door het evangelie geroepen worden, worden in alle ernst geroepen. Ja, of je niet even onverschillig in de kerk zit en denkt, nou ja, ja, ik moet vanmiddag van mijn ouders, ik zit hier, goede gewoonte. Of dat je heel serieus zit, omdat je nadenkt over de eeuwige dingen. God meent het. En je kunt daar verschillend op reageren. Kijk, toen die roep kwam vanuit de watersnoodramp, ja, waren er heel wat mensen die al klaar stonden. Ja, dat dachten we al. We stonden al klaar. Maar er waren er ook die zeiden, ja, we zaten gewoon een spelletje te doen en we dachten, nou, dat gaat wel over. Nee, hij belooft het ernst aan allen die tot hem komen en geloven, de rust van hun zielen en het eeuwige leven. En misschien twijfel je. En vind je het wel te makkelijk als ik het zeg. Hè? Dan zie je mij staan en denk je, ja, moet hij dat nou zeggen? Is dat nou namens God tot mij, dat God mij op het oog heeft? Dat je het lastig vindt. Ben je gedoopt? Er zijn doopvonten waar zo'n prachtige tekst op staat uit Jesaja. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Als je vanmiddag eraan twijfelt of de Heere ook u, ook jou roept, dan mag je weten, in de doop komt de Heere ook naar je toe. Hij zegt, ik heb je geroepen. Ik roep jou, ja, in al je zonde en schuld, in al je onwil. Ik roep je, echt. Ja, zegt iemand, ik zit op na te denken tijdens de preek, dominee. En hoe zit dat nou met die mensen die het nog nooit gehoord hebben? Want ja, wat met die mensen daar ergens in van die stam in Afrika, waar nog nooit een zendeling geweest is. Het is ook eigenlijk niet te bereiken. die mensen dan? God roept toch, maar... En die ene jonge man daar in het centrum van Amsterdam. Opgevoed met een atheïstische vader, zijn moeder deed ook nergens aan. Nog nooit iets van het evangelie gehoord. Hij dan? En je buurman? Die overweegt om euthanasie te plegen. En dan is het toch over, dan is het leven voorbij. Hoe zit dat dan? Nou, er ligt daar een opdracht voor ons, broeders en zusters. Jezus zegt aan het einde van Matthäus: maak alle volken tot mijn discipelen. En dan ga ik misschien wat snel, maar dan vraag ik u toch: bent u al een roeper geworden? Bent u al een stem van God geworden? We hebben 4 evangeliebeschrijvingen. Bent u de 5e evangeliebeschrijving voor die mensen die zonder het evangelie leven? Herkent u iets van die vrouw die gewaarschuwd werd? De watersnoodramp. Het gaat gebeuren, de dijken zullen doorbreken. Maak dat je wegkomt. En die vrouw die pakt haar spullen, maar die gaat gauw nog naar de buurvrouw en zegt: heb je het ook gehoord? Wordt gevaarlijk, ga mee. En dat je zo mensen erbij roept. Spreekt God ook door ons? Ik snap wel, als ik het voorbeeld gebruik van de watersnoodramp, dat dat lastig voor je kan zijn. Want ja, bij die watersnoodramp kon je zeggen: kijk, zie je die dijken, die zijn slecht. En zie je het water, dat is heel hoog. Voel je die wind? En lees je alle nieuwsberichten en dan zie je toch dat het eraan komt. Maar ja, waarom merken wij nu dat God gaat oordelen? Merkt u het? Ik snap best dat je dat lastig vindt. Maar ook al vind je dat lastig, gelooft u dat er 1 naam onder de hemel gegeven is waardoor wij zalig moeten worden? De naam van Jezus. Gelooft u dat wat er gebeurde aan het kruis op Golgotha, dat dat echt was? Dat Jezus die al kroop door Gethsemane, dat hij daar hangt en dat hij daar kermt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat dat de waar is. Dat laat iets zien van de ernst. En dan snap ik dat dat misschien lastig is. Dat die vergelijking, hè, met brandende huis is ook zo'n voorbeeld. Of de vergelijking met de watersnoodramp. Maar is er bij ons het besef dat inderdaad mijn lichaam als aardse tent wordt afgebroken? En dan is het van belang dat ik mag weten dat er in de hemel een gebouw van God voor mij is. Geloven we dat? Geven we dit onze kinderen mee, als ouders? Als ouders kun je druk zijn met werk, je kinderen opvoeden, ze sociale bagage meegeven, ze faciliteren zodat ze zich kunnen ontwikkelen en voor ze zijn. Maar wat vinden wij het belangrijkste om onze kinderen mee te geven? Ik snap best hoor dat u uw kinderen ook niet bang wil maken. Dat je bij alles zegt: maar wacht, wacht God, wacht jongen, God zal je oordelen hoor. Kijk uit wat je doet, want... En dat je daarmee een heel eng godsbeeld inprent. Alsof God niet meer zegt: kom tot mij. Maar alleen maar zo staat. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel wel dat je beseft dat onze kinderen behouden moeten worden. Dat onze kinderen een nieuw hart nodig hebben. Opnieuw geboren moeten worden. Geven we dat mee? Staan we daarnaar? Ja, en dan zegt iemand: ja, ik sta daarnaar en ik bid daarom. Mooi. Maar toch blijf ik het lastig vinden. Waarom hoor ik vanmiddag het evangelie? Waarom mag ik bij de kerk horen en mijn buurvrouw niet? En dan kun je natuurlijk zeggen: ja, ik ben het zo gewend. En ja, mijn familie zit er ook. Ik moet van mijn ouders of ja. Zoiets. Maar de Dordtse leraren zeggen wat anders. Weet je wat ze zeggen? Het is Gods genade. Je verdient het helemaal niet om Gods stem te horen. En wat een wonder als je hier vanmiddag zit en zegt: ik heb Gods stem gehoord. En ik luister ook graag naar Gods stem. En ik omarm die. Ik leef daarnaar. Dat maakt ons nederig en dankbaar. Ja, wat is onze reactie eigenlijk? God roept en ik reageer. Tweede punt. In 1953 werden mensen gewaarschuwd. En er werd op gereageerd. Sommigen gingen gelijk. Wegwezen hier. Sommigen twijfelden en gingen uiteindelijk toch. Maar er waren er ook die bleven. Zo'n waard zal het toch niet lopen? Het zal toch wel meevallen? Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven, zei iemand. Oorlog, weet ik wat allemaal. Zou dit nu, moet ik nu mijn huis verlaten? Blijf hier. 4 dagen later werd zijn lichaam gevonden. Dood. Er is een verschil in reacties. Dat zie je ook in de Bijbel gebeuren. Je ziet het in die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Worden geroepen, wordt afgewezen en mensen komen. Je ziet een opbouw daarin. Je ziet het ook bij die gelijkenis van de zaaier. Het land, bij de een draagt het geen vrucht, bij de ander wel. Zullen we daar eens op inzoomen? En eerst eens gaan kijken naar wat er nou gebeurt als er geen gehoor gegeven wordt. Als het afgewezen wordt en daarna als er wel gehoor gegeven wordt. Als het aangenomen wordt. Ja, geen gehoor. Hoe komt dat, hè? Dat de boodschap van God wel tot ons komt, maar dat mensen het afwijzen. Komt dat door de prediker? Misschien. Kan een rol zijn, denk ik. Dat ik als predikant, dat ik als voorganger, dat ik daarin niet het woord eerlijk breng. Kan ik een belemmering zijn? Ligt het misschien in de boodschap? Ja, als ik een heel scheef evangelie verkondig en u hoort alleen maar de helft, dan kan het daar dan liggen. Maar ligt het aan God en ligt het aan zijn woord? Nee, nee, zeker niet. God roept ernstig, welgemeend, duidelijk, maar toch, ook al meent God het, hoe komt het dat mensen het afwijzen? Ja, waarom wees ik het af tot mijn 18e? Waarom dacht ik tot die tijd, nou, ik heb er geen behoefte aan? Liet ik het niet binnenkomen? Het is de schuld van degene die geroepen worden zelf. Het ligt niet aan God, het ligt niet aan het evangelie. Het ligt aan onszelf. Toch ook wat? En je kunt het vanmiddag dus afwijzen op allerlei verschillende manieren. Je kunt zijn zoals het ene gezin bij die watersnoodramp. Die vader die zei, niks aan, ik blijf gewoon hier. En die moeder dacht, ja, we moeten toch eigenlijk wel gaan. Maar omdat de man zo duidelijk was, bleef ze ook maar. En de kinderen wilden ook niets liever dan vluchten, want die wind die maakte ze eng. Maakte ze bang. Maar ze bleven uiteindelijk ook maar, want ja, als papa en mama. Ze bleven uiteindelijk als gezin. Met alle gevolgen van dien. Hoe werkt dat nou? Het zaad wordt gezaaid. En dan zien we dat eerste zaad in de lijn van de gelijkenis van de zaaier. En we gaan die drie dingen maar eens even langs. Zien we dat zaad gezaaid worden en dan valt het op een platgetreden pad. Dat waar de mensen altijd overheen lopen, waar het hard is, waar het dus geen diepte vindt. Bijzonder toch? Dat dat gebeurt, dat er niet alleen maar gezaaid wordt waar het al klaar is. Nee, het wordt overal gezaaid. Ik moest denken aan een vriend van mij, waar ik al een tijdje geen contact meer heb, maar wie ik in de jeugdvrienden was. En we reden op elkaars brommers. We zaten in dezelfde klas. We gingen uiteindelijk naar dezelfde kerk, dezelfde vereniging. Maar bij mij is er wat veranderd. Maar als er tot voor kort in ieder geval nog niks veranderd is, dan doet het hem nog steeds weinig. Wat is dat? Hoe komt dat? Het komt bij hem niet binnen. Als ik terugkijk in mijn leven, dan heb ik het idee dat tot mijn 18e er als het ware een platgetreden pad was. En ik het ook prima vond als de vogeltjes het wegnamen. Dus als jij nu uit de kerk naar huis gaat en zegt, ik heb er ook gewoon geen behoefte aan om het binnen te laten komen, dat snap ik heel goed. Weet je wat er voor mij gebeurd is? God heeft als het ware de schoffel, de hak in mijn leven gezet. En als het ware omgeschoffeld, zodat het wel binnenkwam. Als jij zegt, ja, ik ben eigenlijk een platgetreden pad. Is het misschien nodig dat de schoffel eens in je leven gaat? Dat ding is omgeploegd worden. Dat het niet blijft zoals het is. Soms hoor je het ook, hè, dat mensen zeggen, ik stond er niet open voor. En toen stierf er iemand. Gebeurde een ongeluk. En ging de schoffel door het leven. Kijk uit. Want als dat pad zo blijft, dan gaat het mis. Wees niet als een Felix. Felix die je tegenkomt in Handelingen 24. Een Felix die Paulus hoort preken over het toekomstige oordeel. En hij wordt bevreesd. Het is toch wel eng, dit raakt me. Maar die Paulus ook wegstuurde en zegt, nou, kom een andere keer terug als het me uitkomt. Even leek de schoffel er te staan. Maar, stop maar. Wat als je dat vanmiddag herkent? Misschien zit je hier. En ook al geloof je, maar dat je zo vaak de kerk uitgaat of zo vaak de Bijbel leest en het gevoel hebt van, ja, weet je, valt op dat platgetreden pad en die vogels pikken het zomaar weg. Bid dan maar of de Heilige Geest de schoffel door je leven haalt, zodat het binnenkomt. En wat als je herkent in die stenen? En want een deel van die zaaier, van dat zaad, dat komt dus op een plek waar dus ook stenen zijn. Misschien wat een beetje grond erop. Daardoor die stenen zijn misschien wat warmer, daar ontkiemt het misschien wel sneller en gebeurt gelijk iets, maar het kan niet de diepte in en daardoor verdort het. Ik moest denken aan een jonge dame. Een jonge dame die bekering had met een jongen van buiten de kerk, die geloofde niet. En ze kwam vervolgens nooit meer in de kerk waar ik toen lid van was. Ze ging de wereld in, zeg maar. De verkering ging uit en ze kwam weer terug en je merkte iets bij haar. Ze ging met vreugde naar de kerk en ze deed mee op de vereniging. En ze sprak erover, ze was een voorbeeld voor anderen. En je merkte, wat een wonder, hè? Ze is teruggekomen en God werkte in haar leven. En even later kreeg ze weer een relatie met iemand die niet geloofde. En die nam haar mee buiten de kerk. En ze komt tot op de dag van vandaag niet meer, voor zover ik weet. Wat was er gebeurd? Wat is er aan de hand? Als ik het voorzichtig op afstand zie, dan heb ik het idee dat er stenen liggen in haar leven. Patronen. Dat er dingen zijn in het leven waardoor het evangelie maar niet binnenkomt. En misschien is dat bij u ook wel het geval. Dat er stenen zijn. Een steen van zo ben ik opgevoed. Ja, dan hoor je zo'n preek of dan lees je het evangelie en dan komt dat binnen en dan, ja, dan valt dat op die steen? Het kan niet de diepte in, want zo ben ik opgevoed. Het kan niet de diepte in, want het is toch zo dat. Zijn er stenen in uw leven? Koester die stenen niet, hè? Want daardoor kan het woord niet geen vrucht dragen. Bekeer je daarvan. En bid of de Heilige Geest geeft dat die stenen niet meer de doorslag geven. Of herken je je vanmiddag in de doorns? Zaad wordt gezaaid, het komt op, maar tegelijkertijd zie je die doorns ook de grond uitschieten. Ja, je ziet iets van het geloof, het wordt groter. Maar je ziet tegelijkertijd die doorns groter worden en het verstikt dat wat er gebeurde, dat wat er geloofde, aan geloof was. Ik moest denken aan een jonge man. En die jonge man die wilde marinier worden. Was zijn lust, zijn leven. En hij ging ervoor. En daar was hij op de kazerne en in mijn training en hij. Daar ging hij helemaal voor. En vaak in het weekend was hij dan op beleidingscategorisatie. En hij merkte dat dat twee werelden werden. Hij werd beter als marinier, hij ontwikkelde zich. Hij ging ook verder als het gaat over geloof. Maar hij merkte toen hij eerlijk werd, als ik zo doorga, dan worden dat doorns voor mij. Dan zeg ik dus vanmiddag niet dat marinier zijn niet kan. Maar voor hem werden het doorns. En hij stond op een gegeven moment voor de keus. Wat doe ik? Laat ik het geloof groeien of die doorns? En toen heeft hij de droom van zijn leven, marinier zijn, heeft hij overboord gezet. En gezegd, daar stop ik dan mee, want ik wil met God leven. Het kost hem veel, maar hij wilde oprecht belijdenis doen. Is er misschien onkruid in jouw leven? Dat je vanmiddag zit en zegt, nee, ik ben niet dat platgetreden pad. Ik ben niet die steen, ik wil ook echt wel geloven. Dat er iets aan het groeien is, prachtig. Maar zie je ook die doorns omhoog komen? Ze kunnen je verstikken. Je vrienden, video's, zorg in het leven. Zoals met die rijke jonge man. Zijn rijkdom was gegroeid en het was voor hem uiteindelijk te groot. Bekeer je, Ja, geen gehoor geven heeft uiteindelijk desastreuze gevolgen. En dan moet je eens horen hoe scherp Jezus is. In Matteüs 11 begint Jezus de steden waarin hij zoveel krachten gedaan heeft te verwijten. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want als een Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in uw plaats gebeurd waren, dan zouden zij zich al lang bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Het zal verdraaglijker zijn voor Sodom dan voor u. Het zou toch wat zijn als de Heere God moet zeggen: wee u Nederland, in wie God zoveel kracht heeft gedaan. Wee u Veenendaal, waarin God zo krachtig gewerkt heeft. Wee u, wee jij. Het is toch aangrijpend dat Jezus zegt: het zal op de dag van het oordeel onverdraaglijker zijn voor jou dan voor Sodom. Dat is ernstig. God roept. En hij wil dat we echt luisteren. En niet alleen maar luisteren en denken: nou, dit neem ik mee, dit, zo doe ik het. In Matteüs 22 lazen we erbij hoe mensen geroepen werden. En hoe uiteindelijk die zaal vol werd. Maar als Jezus, als die man dan door die zaal heen loopt, dan ziet hij: hé, er is er eentje zonder bruiloftskleding. Hoe kan dat? Want je komt toch via de hoofdingang? Nee, die heeft het op zijn eigen manier gedaan. En die wordt buiten gegooid. Ernstig. Het is ernstig. God roept ons. En het zaad van zijn woord gaat als het ware de kansel af vanmiddag. En hoe landt het? Gezegend ben je als je mag zeggen. Nee, niet op jezelf de borst kloppen van: wat ben ik een goede gelovige. Maar als je Gods stem bent gaan verstaan. Als dat zaad misschien vandaag voor het eerst of al eerder in goede aarde kwam. En dat het ging groeien. En vrucht dragen. Dat de Heilige Geest ervoor zorgde dat het woord niet over je leven heen vloog. Maar dat bij je binnenkomt. Hoe werkt dat dan? Nou, zegt Matteüs 13, vers 23. Dan gaat het om het woord horen. En als je dat woord in het Grieks bekijkt, dan staat er participium. Dat betekent voortdurend horen. Dat je het blijft horen. Wat is er nodig om te geloven? Dat is dat je het woord van God niet één keer hoort en dan klaar, maar dat je het woord van God graag wil horen. En daarin onderwezen wil blijven. En dat je dat woord aanneemt in je hart. En ook dat is een woord, dat is een participium, een voortdurende vorm. Je blijft het dus horen en je blijft het aannemen. Wat is geloven? Wat is nou werkelijk die roepstem gehoor geven? Dat is dat je het blijft horen. En keer op keer naar verlangt om Gods stem te horen. En dat je dat woord dan ook aanneemt. Dat je het omarmt. Dat als de Heer Jezus je wordt aangeboden als de gekruisigde en opgestane Heere. Dat je het niet afwijst, maar dat je doorgenade zegt: dank u Heere, ik geloof in u. En dat je Gods woord de doorslag laat geven. En dan ga je vrucht dragen. Wat is nou een echt geloof? Wat moeten wij doen? Als je het lastig vindt om te geloven, misschien zit je hier vanmiddag en zeg je: ik hoor het woord van God zo vaak. Het gaat zo makkelijk over en langs me heen. Bid dan om de Heilige Geest. Heere, schenk mij uw geest en laat dat woord van u binnenkomen. Laat het me horen. Laat het aannemen. En dan mag u de vrucht geven. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. De vrucht is aan u. Ja, wij worden vanmiddag geroepen. God roept. Ik reageer. En kijk dan nog één keer tot slot naar de Heer Jezus. Zijn stem moeten we horen. Maar dan kijk ik naar de Heer Jezus en dan zie ik hem daar staan. Hoe hij uitgejouwd wordt. Waar hij gefolterd wordt. En dan zwijgt hij. Hij zwijgt. Waarom zwijgt hij daar? Want als hij daar spreekt voor Caiaphas, als hij daar spreekt voor Pilatus, Als hij daar zou spreken, dan zou hij daarmee zijn onschuld bewijzen. Maar deze Jezus, die wil zo graag dat nu vanavond, 5 februari 2023, zijn stem hier klinkt, dat hij daar zwijgt. Zodat hij aan het kruis kan, om onze zonden te dragen. En dan klinkt vanmiddag Gods stem. En dan zeg ik, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil. En troostrijk woord, verhard je nou niet, maar laat je leiden. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, Als u spreekt, dan doet u dat op uw eigen manier. En we danken u, Heere, met een ieder die die stem mocht horen. Dat u ons roept. En dat u onze redding op het oog heeft. Heer, u heeft er alle reden voor om ons voorbij te gaan. Maar u roept ons ook vanmiddag weer om tot u te komen. We danken u met een ieder die mag geloven. Dat u door uw geest dat werk in ons hebt gedaan. Dat ons hart daarvoor open ging, dat we uw stem mochten horen en aannemen. En dat er nu vruchten mogen groeien. We prijzen uw grote naam, Heere, dat u dat doet. Ook onder ons. We prijzen u, Heere, als we dat mogen merken in ons eigen leven. Wat geweldig, Heere. Dat u aan de ene kant laat zien hoe koppig wij zijn. Maar ook hoe genadig u bent. En machtige God, wij vragen u heel eerbiedig. Als daar voor het eerst misschien de schoffel door het leven gehaald is vanmiddag. Dat u er zelf voor zorgen dat het zaad mag landen. En mag gaan groeien. En vrucht zal dragen. Heer onze God, wilt u geven dat wij in de gemeente elkaar mogen steunen. En groeibevorderaars mogen zijn. In onze woorden, in onze daden. In dat wat we laten weten aan elkaar. Heere, geef dat wij uw stem mogen vertolken naar de wereld om ons heen. Help ons daarbij. Zegen ons in onze keuzes, Heere. Het is soms ook moeilijk uit te leggen dat het oordeel komt. En dat het belangrijk is om een keus gemaakt te hebben. Heere, geeft u ons wijsheid. Zegen ons ook als we kinderen mogen opvoeden. Kinderen van de gemeente. Heren, wij zoeken als ouders ernaar. Onze kinderen op een goede manier op te voeden. En daarin zijn we soms ook heel druk als het gaat over school. Als het gaat over sociaal-emotionele ontwikkeling. Lichamelijk, psychisch. En we proberen heel veel te regelen. Heer, helpt u ons ook dat we niet uit het oog verliezen wat het allerbelangrijkste is. Laat het leven van ons als ouders en als gemeente toch een getuigenis zijn naar onze jeugd. Dat ze mogen beseffen, het gaat om ons eeuwig behoud. Dat we zonder schrikken voor Jezus kunnen verschijnen. Heren, wees bij de twijfelaars. Geef dat ze hun houvast mogen vinden in uw woord. Werk zo met uw geest in onze harten, in onze levens, in onze gemeente. Ook als er broeders zijn gekandideerd en als komende woensdag er eens gestemd zal worden. Heer onze God, dat aan de ene kant mensenwerk, maar wel mensenwerk waarbij we opzien tot u. En dat in biddend opzicht doen. En zo bidden wij u, Heere, wilt u zegen geven aan de vergadering. En laat de uitkomst zijn zoals u wilt. En wilt u dan zo ons ook verblijden met uw daden. In het midden van onze gemeente. Heere, gaat u met ons mee. Gebruik ons tot de eer en glorie van uw naam. Wees bij deze wereld. Die mensen zijn die uw stem nog nooit gehoord hebben. Heere, gebruik ons om uw stem te zijn. Waar anderen het niet zullen horen. Moedig ons, betroost ons. Tot de eer van uw heerlijke naam. En geprezen bent u, drie enige God. Van nu aan tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Wijs ik u er nog op dat u uw gaven mag geven in de dienst van de Heere, de genoemde wijze. En dan zingen we nu onze slotzang, dat is Psalm 147, vers 10. Maar we zingen dat God aan Jacob zijn wetten heeft gegeven, maar ook hij deed Israël op zijn woorden letten. God zorgde ervoor dat je ging luisteren, dat hij iets met je doet. Psalm 147, vers 10. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.